Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. We gaan zingen uit Psalm 65, de versen 4 en 5. Psalm 65, vers 4. O onze God, ons vast vertrouwen van het allerverste land. En het vijfde vers. Het gebruis der zee doet gij bedaren, daar gij haar golven stilt. De zee en het rumoer van de volken uit de volgende regel, dat is ook een onderdeel van het thema van de preek van vanmorgen. Psalm 65, vers 4 en 5. Daniel, hoofdstuk 7, vers 1 tot en met 14. We lezen Daniel 7, vers 1 tot en met 14. Wij stellen ons eerst voor de spiegel van de heilige wet van God en zingen daarna uit Psalm 15, vers 1 en 2. Wie zal verkeren, grote God, dat is vers 1. En ook vers 2, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken. Psalm 15, vers 1 en 2, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen Daniël 7, de eerste 14 versen. In het eerste jaar van Belsasar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten zijns hoofds op zijn leger, op zijn bed. Toen schreef hij die droom en hij zeide de hoofdsom der zaken. Daniël antwoordde en zeide: Ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie, de 4 winden des hemels braken voort op de grote zee. En er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verscheiden, verschillend. Het eerste was als een leeuw, en het had arendsvleugelen. En ik zag toe, totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren, en het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens, en aan hetzelfde werd eens mensen hart gegeven. Daarna zie, het andere dier, het tweede, was gelijk een beer, en stelde zich aan de ene zijde en had drie ribben in zijn muil tussen zijn tanden, en men zeide al dus tot hetzelfde, sta op, eet veel vlees. Daarna zag ik en zie, er was een ander dier, gelijk een luipaard, en het had vier vleugelen van een vogel op zijn rug. Ook had hetzelfde dier vier hoofden, en hem werd de heerschappij gegeven. Daarna zag ik in de nachtgezichten en zie, het vierde dier was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk, en het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verschillend van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren, en het had 10 hoornen. Ik nam acht op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam op tussen dezelfde, en 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde en zie. In dezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond, grote dingen sprekende. Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden, en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw, en het haar van zijn hoofd als zuivere wol, zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit, 1000 × 1000 dienden hem, en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. Het gericht zette zich, en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe, vanwege de stem der grote woorden, welke die horen sprak. Ik zag toe, totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd, en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Verder zag ik in de nachtgezichten en zie, er kwam één met de wolken des hemels, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natiën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet zal vergaan, en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden.
Wij gaan zingen uit Psalm 93, al de 4 de versen. Ook Psalm 93 gaat over het rumoer van de volken, wat uitgebeeld wordt in een woeste zee, maar dat God daarboven staat. En dan moet de grote zee zwijgen. En Gods macht is groot en zijn trouw zal nooit vergaan. Tijdens het zingen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Deze zomer gaan we een aantal preken lezen uit een prekenboek van dominee Moerkerke over de visioenen van Daniël. En vandaag lezen we daarvan de eerste preek. De tekst voor de preek is Daniël 7, vers 13. Daniël 7, vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken van de hemel, als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor dezelfde naderen. Onze aandacht wordt gevraagd voor de eerste 14 versen van Daniël 7. En de woorden van vers 13 die we zojuist gelezen hebben, zijn daarvan de kern. En we kunnen dit schriftgedeelte samenvatten met de woorden Daniëls eerste nachtgezichten. En Daniël ziet in zijn nachtgezichten drie dingen. In de eerste plaats de zee der volken. In de tweede plaats de troon van God. En in de derde plaats het rijk van Christus. Dus de zee der volken, de troon van God en het rijk van Christus. De zee der volken. Daniël, hij heeft in zijn leven dromen uitgelegd. Dromen van anderen. Dat weten we wel. Maar Daniël heeft zelf ook gedroomd. En zijn eigen dromen heeft hij bewaard voor de tweede helft van zijn boek. En hier in hoofdstuk 7 vinden wij de eerste droom. Is het wel een droom? Maar het is niet een droom zoals wij het een droom zouden noemen. Luister maar, in het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel, zag Daniël een droom en gezichten, visioenen, van zijn hoofd op zijn leger, op zijn bed. Gezichten van zijn hoofd, hij kreeg dus een visioen. Een visioen tijdens een droom. Hier worden twee middelen waardoor God zich onder het Oude Testament aan mensen openbaarde, als het ware samengevoegd. De meesten van ons weten het nog wel, wat ze vroeger misschien geleerd hebben op catechisatie. Voordat we een Bijbel hadden, openbaarde de Heere zich door dromen, door een stem, mondelinge aanspraak, door verschijningen en door visioenen of gezichten. Wel nu, in dit hoofdstuk vinden we een droom en een visioen in één. Daniël had een droom en gezichten. Daniël slaapt. En in zijn slaap openbaart de Heere zich aan hem. Dat mag ons wel opvallen. Onze dromen zijn vaak wel anders, nietwaar? Als wij wakker worden, moeten we dan niet denken aan de dichtregels van Psalm 36, des nachts is het kwaad zijn overleg. Wat zijn onze dromen vaak leeg en zondig. Maar Daniël droomt van God en hij ziet gezichten. En dan lezen we in vers 1, toen schreef hij die droom en zei de hoofdsom der zaken. Daniël heeft zijn droom opgeschreven. Schrijven, dat konden niet veel mensen in die tijd. Maar Daniël schreef het op, gelukkig maar, want nu kunnen wij de droom nalezen in het woord van God en kunnen we ervan leren. Daniël schreef niet de hele droom op. Er staat, hij schreef de hoofdsom der zaken. Hij schreef dus een samenvatting. En Daniël was een man die de kunst beheerste om kort en bondig te zijn en zich te beperken tot de belangrijkste dingen. Dit alles gebeurde in het eerste jaar van Belshazzar, de koning van Babel. In dit hoofdstuk doen we dus een stapje terug in de tijd. Want in hoofdstuk 5 ging het over de dood van Belshazzar. Hij was de laatste koning van het machtige Babylonische Rijk. En ondertussen is Daniël oud geworden. Heel oud zelfs. En hij is ook vergeten. Hij was topambtenaar in het Rijk van Babel. En onder de koning van Babel heeft hij lange tijd de belangrijkste positie gehad. Zoals vroeger Jozef in Egypte. Maar nu is Daniël vergeten. En straks, wanneer dat wonderlijke handschrift op de muur verschijnt in de grote feestzaal van Belsasar, dan moet de oude koninginmoeder Belsasar nog herinneren aan die wijze Daniël, die vroeger zo'n grote plaats had in het leven van koning Nebukadnezar, de voorvader van Belsasar, maar nu vergeten was. Daniël is dus aan de rand terechtgekomen. En nu valt het voor niemand mee om aan de rand te komen. Je bent zo snel vergeten. En toch is er verschil. Het is erg als je het zo hebben moet van de roem van deze wereld. Als je leeft voor je eigen naam en voor je eigen eer, dan is het heel erg om vergeten te worden. Dan is het erg als de mensen tegen je zeggen: wie bent u ook alweer? Dan ben je zo belangrijk geweest in je bedrijf of in de zaak waar je voor werkte of in de kerk. En dan na een paar jaar dan zeggen de mensen als ze je tegenkomen: neem me niet kwalijk, wie bent u? En als je in deze wereld alleen leeft voor je eigen eer, dan is dat verschrikkelijk. Maar Daniël vond het niet erg. Hij leefde niet voor zijn eigen eer. Hij verstond iets van het leven tot eer van God. En als een man die door de wereld vrijwel vergeten was, leefde hij aan de rand van het koninklijke hof. En dan droomt Daniël. Hij heeft nachtgezichten. U weet dat de profeet Zacharia, een van de zogenoemde kleine profeten, ook nachtgezichten had. 8 nachtgezichten. Die staan in het boek Zacharia. Daniël heeft ook nachtgezichten gezien. En de laatste 7 hoofdstukken van het boek Daniël beschrijven ons 4 visioenen. En daar gaan we in deze preken naar luisteren. En vandaag naar het eerste nachtgezicht. Daniël antwoordde en zei: ik zag in mijn gezicht bij nacht en zie, de 4 winden van de hemel braken voort op de grote zee. Dus wat ziet Daniël? Daniël ziet een geweldige zee. En dat was voor een Israëliet iets bijzonders. Wij weten hoe een zee eruit ziet. En hoe het is om aan het water te staan, waarvan je de overkant niet kunt zien. Maar voor een Israëliet was dat bijzonder. En zeker voor de Israëlieten die in Babel woonden. Daniël staat dus aan de grote zee. En de zee, dat hoorden we ook in de psalmen die we gezongen hebben, is in de Bijbel het beeld van de volkeren van deze wereld. De schuimende, woelige wereld met zijn volken, zijn koninkrijken en zijn natiën wordt in de schrift wel vaker vergeleken bij een zee. Denkt u maar aan het laatste Bijbelboek, de Openbaring. Johannes staat dan ook op het strand van de zee en ook hij ziet dan allerlei beesten uit de zee opkomen. En denk ook maar aan wat we lazen, aan wat we zongen uit Psalm 65. Het rumoer der volken als der baren, baren zijn golven, toont gij in, waar gij wilt. De zee, dat weten we wel, is altijd weer anders. Soms is de zee spiegelglad, dan is ze rustig. Zo kan het ook in de wereld zijn, dan is het een poosje kalm. Maar er kunnen ook tijden zijn dat die zee opgezweept wordt. Dan gaat de zee kolken en bruisen. En nu zegt Daniël in dit hoofdstuk dat de 4 winden van de hemel voortbraken op de grote zee. En denkt u dat eens in. Er staat storm. Westerstorm en tegelijkertijd oosterstorm, noorderstorm en zuiderstorm. U zegt, ja, dat kan in de natuur natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Maar Daniël ziet het wel. Want bij de volkerenwereld kan het. Kunt u zich voorstellen wat er met de zee gebeurt als er een noorder, een zuider, een wester en een oosterstorm tegelijk staat? Dan zegt u, nee, dat kan ik me niet voorstellen. Maar dat het een kolkende massa wordt, dat zal zeker zijn. De vier winden van de hemel braken voort. Dat gebeurt ook wel eens op de Volkenzee. Denk eens aan de Tweede Wereldoorlog. Toen braken de winden van de hemel voort en de zee van de wereld werd een schuimende massa. En dan ziet Daniël dat er vier grote dieren opklimmen uit de zee. Wat Daniël ziet is wereldgeschiedenis. De geschiedenis van zijn tijd en van de nabije toekomst die voor hem ligt. Maar Daniël mag ook heel ver zien. Want het vierde dier dat hij ziet opkomen uit de zee heeft een heel lange adem. Dat dier blijft bestaan op deze wereld totdat de tronen gezet worden en de oude van dagen de boeken gaat openen. Daniël ziet de wereldgeschiedenis voor zich. En hoe zal de wereldgeschiedenis zich ontwikkelen? Vraag dat eens aan een politicus. Dan krijgt u als antwoord, als we de krachten bundelen en vertrouwen op het goede in de mens, dan zal het vooruit gaan. We hebben tenslotte de Veiligheidsraad en we hebben de VN en we zijn met elkaar verstandiger geworden. Maar nu de taal van de schrift. Een leeuw en een beer. Daniël ziet leeuwen en beren, zegt u. Jazeker. En straks ziet hij ook een luipaard en een monsterachtig vierde dier. En dat vierde dier blijkt het uit te houden tot aan de jongste dag. Het zal dus niet beter gaan. Het wordt niet beter, het wordt erger. Dat is de nuchtere taal van de schrift. Zo zal de geschiedenis uiteindelijk verlopen. Maar aan het einde der dagen worden de tronen gezet en de boeken geopend. Dan zal de Heere recht gaan spreken. En de heerschappij over de kerk en de wereld en over die woedende zee zal in de handen worden gelegd van de mensenzoon. Die zich zo wondervol en plotseling openbaart aan het eind van het schriftgedeelte dat we met elkaar lazen. En dat is de troost. Gods kerk heeft toekomst, gemeente. En troost, niet de troost van oppervlakkig humanisme, dat uitgaat van het goede in de mens. En dat denkt dat als we ons best doen, het steeds een stukje beter gaat. Gods kerk heeft de troost dat de heerschappij, de eer en het koninkrijk gelegd zijn in de handen van de Zoon des Mensen. We gaan wat beter kijken naar die vier dieren. Die vier dieren, dat zijn vier koninkrijken. En misschien ziet u het al. Daniël ziet hetzelfde als wat Nebukadnezar zag toen hij droomde van dat grote beeld. U weet nog, koning Nebukadnezar was zijn droom vergeten. En dat kon hij niet uitstaan en toen dreigde hij alle tovenaars en waarzeggers om te brengen als ze hem zijn eigen droom niet konden vertellen. Maar dat kon natuurlijk niemand. Daniël kon het wel door de geest van de Heere en hij zei, u droomde, o koning, van een mooi beeld met een gouden hoofd en zilveren schouders en borst, een buik van koper en benen van ijzer. En de voeten van dat beeld waren gemaakt van vermengd ijzer en leem. En dat beeld stond daar in al zijn trotsheid te schitteren, tot er een steen kwam. En waar die steen vandaan kwam, koning, kon u niet zien, want hij was zonder mensen afgehakt. En die steen rolde tegen de voeten van dat beeld. En het hele beeld werd vermorzeld. Die steen was het koninkrijk van God. Of beter gezegd, die steen zag op Christus, de koning van Gods koninkrijk. Maar al dromen die twee mannen, Nebukadnezar en Daniël, over dezelfde dingen, toch dromen ze op een heel verschillende manier. Want als Nebukadnezar de rijken van deze wereld ziet, dan ziet hij glans. Het ene rijk glimt wat mooier dan het andere, dat wel. Goud glimt mooier dan zilver en zilver glimt mooier dan koper. Maar hij ziet glans en schoonheid. En als Nebukadnezar het rijk van Christus ziet, dan ziet hij een kale steen. Maar nu Daniël. Als Daniël over de koninkrijken van de wereld droomt, dan ziet hij geen schoonheid en glans. Dan ziet hij beesten, angstaanjagende dieren. En als Daniël over het koninkrijk van Christus droomt, dan ziet hij geen dode steen. Maar dan ziet hij de Zoon des Mensen in al zijn schoonheid. Ziet u het ook, gemeente? Dat is ook een les uit dit hoofdstuk. De wereldling en Gods kind kunnen over hetzelfde spreken, over hetzelfde denken en dromen, en toch is het anders. Voor Gods kind is de glans van de wereld afgegaan. De wereld is geen goud meer, het is een leeuw. Het is geen zilver meer, het is een beer. Geen koper, maar een luipaard. En ook ziet Gods kind in het koninkrijk van God geen steen, zoals de wereldling, die er niets in ziet. Maar hij ziet de schoonheid en beminnelijkheid van vorst Immanuel. Verstaat u dit, gemeente, en hoort u het onderwijs van dit hoofdstuk? En dan gaat de tekst verder. Er klommen vier grote dieren op uit de zee, het ene van het andere verschillend. En het eerste dier was als een leeuw. De leeuw is de koning van de dieren, fier en trots. En als u vraagt, wat is nou het kenmerkende van de leeuw? Ja, dat is dan trots en moed. En dat waren ook de kenmerken van het koninkrijk van Babel. De vorsten van dat rijk waren trots en moedig. Het rijk was als een koning onder de natieën. Het eerste rijk was als een leeuw en het had arendsvleugels. En met die vleugels kon die leeuw zich dus razendsnel verplaatsen. Maar wat ziet Daniël dan gebeuren? Dan komt er een onzichtbare hand en die trekt die arendsvleugels uit de rug van de leeuw. En het werd van de aarde opgeheven en op de voeten gesteld als een mens. En aan het dier werd het hart van een mens gegeven. We zouden zeggen, die leeuw wordt dan op de grond gezet. Niet met twee, maar met vier benen. En hij krijgt een mensenhart. U kent die uitdrukking. Dan word je weer met twee benen op de grond gezet. Je keert terug tot de nuchtere werkelijkheid. En zo is het ook gegaan met dat rijk van Babel. De vleugels van dat rijk zijn uitgeplukt. En dat machtige rijk is als het ware met zijn benen weer op de grond gezet. En het kreeg een gewoon mensenhart. Dat is het eerste dier dat de profeet ziet. Daarna het andere, het tweede dier, was als een beer. Als we naar een beer kijken, meisjes en jongens, wat zien we dan? Is een beer ook mooi? Nee, niet zo mooi. Een beer is log en zwaar, niet fier en mooi. En nog een kenmerk van een beer is wreed. En dat geldt ook voor de beer die Daniël ziet. We lezen, de beer stelde zich aan de ene zijde. Dat betekent, hij gaat naar één kant hangen met zijn poot omhoog. En dat is de aanvalshouding van een beer. En het had drie ribben in zijn muil, tussen zijn tanden, zo lezen we verder. Dus die beer had drie ribben in zijn muil, hij is nog niet eens uitgegeten of hij staat alweer klaar om aan te vallen. En men zei tot de beer, sta op, eet veel vlees. Die beer, dat is het rijk van de Meden en de Perzen. Het is de zilveren borst van het beeld van Nebukadnezar. Koning Kores was een van de voornaamste vorsten uit dat rijk. Hij was het die het volk van Israël na de ballingschap in Babel terug liet gaan naar het land van de belofte. En de Perzen waren buitengewoon wreed. En zo stonden ze ook bekend. U hoeft alleen maar het boek Esther te lezen, waarin koning Ahasveros voorkomt, om te weten hoe wreed deze koningen waren. Maar zie, het derde dier verschijnt al voor Daniëls ogen. Een luipaard. En wat is het kenmerk van een luipaard? Snelheid, ongetwijfeld. Een luipaard is minder krachtig dan een leeuw, maar een luipaard is wel sneller. Het had 4 vleugels van een vogel op zijn rug. En die vleugels maken die luipaard dus nog sneller. En het dier had 4 hoofden en hem werd de heerschappij gegeven. Dit derde dier beeldt de Grieken af. De koperen buik van het beeld waarvan Nebukadnezar droomde. Denk aan de Griekse koning Alexander de Grote. Hij droeg alle trekken van een luipaard toen hij in razende vaart de wereld veroverde. In hoofdstuk 8 van het boek Daniël komt Alexander de Grote weer voor, maar dan als een razendsnel lopende geitenbok. In dit hoofdstuk zien we hem als een luipaard. En dan komt het vierde dier. Is het wel een dier? Daarna zag ik in de nacht gezichten en zie, het vierde dier was verschrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk. En het had grote ijzeren tanden en het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden, verschillend van al de dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. Ik nam 8 op de hoornen en zie, een andere kleine hoorn kwam ertussenop en die 3 uit de vorige hoornen werden uitgerukt voor dezelfde. En zie, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond die grote dingen sprak. U zult zich afvragen, is dit nu een beest of een mens of een machine? Het wordt een dier genoemd, maar het heeft ijzeren tanden en ijzeren klauwen. Het lijkt wel een machine, maar het spreekt met de stem van een mens. Wat een wonderlijk wezen. Dat vierde dier bestaat in feite heel de wereldgeschiedenis door. Het is de antichrist die in de wereld gekomen is en die er zal zijn tot aan de jongste dag. In de volgende preek hoop ik dieper in te gaan op dat vierde dier. Voor nu laten we het rusten. Daniël is in ieder geval erg bezorgd over dat vierde dier, want hij zal horen dat het vierde dier zich in het bijzonder zal richten tegen de heiligen van de hoge plaatsen, de heiligen des Allerhoogsten, tegen Gods volk. De eerste 3 dieren vochten tegen elkaar. De leeuw vocht tegen de beer en de beer tegen de leeuw. Maar het vierde dier zal vechten tegen de heiligen. En daarom is Daniël verontrust en hij gaat navraag doen bij de hemel wat dat vierde dier betekent. En daar geeft de Heere hem straks nog uitleg over. Dat komt in de volgende preek. Daniël ziet de zee der volken, dat was het eerste punt. Maar hij ziet ook de troon van God, dat is het tweede punt. Met grote zorg heeft Daniël in zijn nachtgezichten gestaan op het strand van de zee. We lezen dat aan het eind van hoofdstuk 7. Die woedende, schuimende zee heeft hij gezien. Die zee die door de 4 winden aan het kolken en schuimen werd gebracht. En hij heeft de 4 dieren eruit op zien komen. Maar nu kijkt hij omhoog, naar de hemel. Want we lezen, dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw. Daniël mag niet alleen de geschiedenis van de wereld zien, maar ook het einde. Wij letten vaak alleen maar op wat ertussen ligt. Wij letten vaak alleen maar op de omstandigheden waarin wij leven. Maar wat is het groot, gemeente, als ons hart eens een ogenblik van de aarde mag worden opgetrokken en we mogen naar boven zien en het einde zien. Denk maar aan wat Asaf zong in Psalm 73. Zijn afgunst op de goddelozen duurde totdat hij op hun einde merkte. En dat mag Daniël nu ook doen. Hij ziet waar die bange geschiedenis van die kolkende zee en die vreselijke dieren eenmaal op uit zal lopen. Er worden tronen gezet. En dan overbrugt het zielsoog van Daniël de eeuwen en mag hij in de geest verkeren op de jongste dag. Straks doet hij weer een stapje terug, maar nu ziet hij de laatste dag. Dan worden er tronen gezet. Wij zouden misschien zeggen, er wordt een troon geplaatst. U zegt, misschien er zal toch maar één troon staan, de troon van God. Nee, gemeente, kennen we de schrift? Weten we niet dat Jezus eens tegen de discipelen zei dat in de wedergeboorte, daarmee bedoelde hij de jongste dag, de discipelen zouden zitten op 12 tronen en oordelen de 12 geslachten van Israël? Weten we nog dat de apostel Paulus tegen de gemeente in Korinthe zegt, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Gods kinderen zullen op de laatste dag ook op tronen zitten. Gods volk zal meebeslissen en mee instemmen in het oordeel dat de Heere velt over de goddelozen, over de machtigen, over de koninkrijken, ja zelfs over de duivelen. We lezen verder in vers 9. Dit zag ik totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zetten. Wie is dat? De oude van dagen. Dat is God. Wat een wonderlijke aanduiding is dat. De oude van dagen, dat klinkt bijna oneerbiedig, vindt u niet? Maar u moet bedenken dat de term ouden van dagen, zoals wij die gebruiken, zo nog niet werd gebruikt in de tijd van Daniel. Ouden van dagen, zoals wij dat nu noemen, heten in die tijd grijzaards of ouden. Maar de oude van dagen, dat is God. U moet dus niet denken dat bedoeld wordt dat de Heere hier wordt afgebeeld als een oude man. Zo wordt hij wel eens afgebeeld in beeldhouwwerken of op schilderijen. Dan zien we daar God als oude man met een lange baard. Maar denkt u daar alstublieft niet aan. Als hier staat dat God de oude van dagen is, dan wil de schrift ons daar twee dingen mee leren. In de eerste plaats de eerbiedwaardigheid van God. Een grijzaard was in de schrift eerbiedwaardig. Dat is iets wat in onze samenleving bijna teloor is gegaan. Wij kennen dat niet meer. Een oud iemand wordt al gauw een stumper genoemd die de omgeving tot last is. Maar in de tweede plaats, als God hier oude van dagen wordt genoemd, dan ziet dat op zijn eeuwigheid. De kanttekening zegt het zo mooi, dit is een omschrijving van de eeuwige ware God, die voor alle eeuwigheid geweest is, nu is en in alle eeuwigheid zijn zal. De oude van dagen zet zich, hij gaat zitten. En dat betekent dat het gericht zal worden gehouden. Hoe ziet hij eruit? We lezen, wiens kleed was wit als de sneeuw. En het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken. En deszelfs raderen, wielen, een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem. En tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich. En de boeken werden geopend. Een troon is in de Bijbel niet altijd een plaats van gericht. Onze koning zit op Prinsjesdag ook op een troon. Maar dat is geen gerichtstroon. Maar als hier over tronen gesproken wordt, dan gaat het over rechterstoelen. En de boeken worden geopend. Dat lezen we ook in Openbaring 20. Daniel ziet in zijn nachtgezichten de ontzaglijke dag der dagen die eenmaal komen zal. En dan schrijft hij met enkele woorden, de hoofdsom der zaken, weet u nog, dan tekent hij met enkele woorden de majesteit en heerlijkheid van God, voor wie alle schepselen zullen worden gedagvaard. Dan zal die leeuw, die machtige koning van Babylon, staan voor die troon. En de vrede koning Kores zal voor die troon moeten verschijnen. En die vreselijke Ahasveros, voor wie iedereen beefde en sidderde, zal voor die troon moeten komen. Alexander de Grote, die wereldveroveraar, zal tussen de duizendmaal duizenden en de tienduizendmaal tienduizenden engelen geleid worden voor die troon. En u ook. En ik ook. Denkt u daar wel eens aan? Er zal een dag komen dat wij voor die troon staan. Als wij sterven, dan zullen wij nu al voor die troon verschijnen. Men zegt, sterven is God ontmoeten. Ik zou de vraag aan uw hart willen leggen of u met die God al te doen hebt gekregen, terwijl u nog leeft. Dat God zich gaat openbaren en bekendmaken dat u met God te doen krijgt. En al bent u dan misschien kerngezond, dan moet u op dat moment sterven en als het ware voor die God verschijnen. En dat is een zaak, gemeente, voor God verschijnen. Let maar op zijn dienaren. 1000 × 1000. 10.000 × 10.000. Miljoenen en miljoenen engelen staan als vlammende geesten voor die troon. En dan moet u bedenken dat één engel al machtig was om in het leger van de Assyriërs in één nacht 185.000 soldaten te doden. Gods kleed is, staat er, wit als de sneeuw. Dat gaat over Gods heiligheid. God kan niet in gemeenschap staan met welke zonde dan ook. En het haar van zijn hoofd is als zuivere wol. Is dat uw vraag, gemeente? Hoe zullen we voor die God bestaan? Hoe zullen wij zonder verschrikken verschijnen voor de rechterstoel van die oude vandaag? En we lezen in deze tekst ook 3 keer over vuur. Zijn troon was vuurvonken. Het is dus alsof er vuur vanuit die troon van God uitschiet. En deszelfs raderen zijn als brandend vuur. De troon is als het ware een grote wagen met wielen, met raderen. Denk maar aan het boek Ezechiël, daar lezen we dat ook. Die wielen van Gods troon zijn als een brandend vuur. En we lezen ook over een vurige rivier. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Kom, gemeente, bent u bereid om die God te ontmoeten? Die God van wiens troon vuurvonken uitgaan, wiens troon gedragen wordt door wielen van vuur? Bent u bereid om te verschijnen voor die God, voor wiens aangezicht een rivier van vuur uitgaat? Hoe dat kan, dat horen we in de derde gedachte. We gaan nu eerst zingen uit Psalm 97, de versen 1 en 2. Het eerste vers, God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En ook het tweede vers, een vuurgloed gaat hem voor de ganse hemel door. Psalm 97, vers 1 en 2. zullen wij voor die God kunnen verschijnen, gemeente? We horen dat in de derde gedachte, het Rijk van Christus. Een ogenblik heeft Daniël in de hemel mogen zien, op de wolken des hemels. Hij heeft de tronen gezien die daar op de jongste dag staan stonden. Hij heeft de oude van dagen gezien in zijn grote majesteit. En dan wordt zijn aandacht weer naar de aarde getrokken. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden welke die hoorn sprak. In het vierde dier, u weet nog wel, het dier dat het midden houdt tussen een mens, een beest en een machine. In dat vierde dier is een kleine hoorn opgekomen die verschrikkelijke dingen spreekt. En ik zag toe totdat het dier gedood en zijn lichaam weggedaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. De antichrist, want dat is het vierde dier, zal met de duivel geworpen worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Ook die leeuw, ook die beer, ook die luipaard die zich telkens opnieuw in allerlei gedaanten in de wereldgeschiedenis zullen openbaren, al die dieren zullen teniet gedaan worden. Al zijn de rijken van Babel, van de Perzen en van de Grieken al lang teloor gegaan, iedere keer weer zullen er van die leeuwen en beren en luipaarden opkomen uit de wereld van de volken. Maar ze zullen alle een einde nemen. Daniël is met een vraag blijven zitten in zijn droom. U weet, een mens kan zich in zijn dromen zorgen maken. Soms ben je, als je wakker wordt, nat van het zweet van de angst die je hebt gehad. En de vraag van Daniël is deze: wie heeft het nu eigenlijk voor het zeggen op deze wereld? Dat is geen onbelangrijke vraag. Wie heeft het voor het zeggen? Die leeuw die zo brullen kan, die beer die zo grommen en verscheuren kan, die snelle luipaard misschien, of dat vierde dier, die machine, mens, beest, wie regeert er? En op die vraag krijgt Daniël antwoord. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken des hemels als eens mensenzoon. Daniël ziet een wolk. En op die wolk staat iemand als eens mensenzoon. Hier wordt volgens de kanttekeningen een Aramees woord gebruikt. U moet weten dat het boek Daniël is geschreven in het Aramees. En de kanttekenaar noemt het hier de Chaldeeuwse tekst. En het hier gebruikte woord betekent volgens de kanttekening een broos en krank, ziek, zwak mens. Als Daniël hem ziet, dan zegt hij: o, wat een zwak mens. Het is eens mensenzoon. Wie is die broze mens? Dat is de beminnelijke zaligmaker, die zich ook voor het oog van de profeten in hun dromen heeft willen openbaren in zijn schoonheid, in zijn noodzakelijkheid, in zijn dierbaarheid. Het is Christus, eens mensenzoon. Later zal de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde die titel toepassen op zichzelf. En dat heeft hij genomen uit het boek Daniël. Jezus gebruikte die benaming vaak. Hij zegt bijvoorbeeld: de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dan gebruikt de Heere Jezus deze titel uit Daniël 7. Daarmee wil hij zeggen: dat gaat over mij. Broos en zwak naar mijn menselijke natuur. Mens uit de mensen, maar ook God uit God, licht uit licht. En hij komt, zo zegt Daniël, met de wolken des hemels. En nu moeten we oppassen dat we hier geen fout maken. Daniël gaat hier al dromend een flinke stap terug in de geschiedenis. Zojuist zag hij de jongste dag, maar nu niet meer. Als er in vers 13 wordt gezegd dat des mensen zoon komt met de wolken van de hemel, dan gaat het niet over de wederkomst. Want de wolken waarover het hier gaat, gaan niet van boven naar beneden. Zo zal het zijn op de jongste dag. Dan komt de Heere met de wolken van de hemel, van boven naar beneden. Maar in vers 13 gaan de wolken van beneden naar boven. Christus gaat met de wolken van de hemel naar boven, naar de oude van dagen, en hij nadert tot die troon. Wat Daniël hier ziet, is niet de wederkomst, maar Christus hemelvaart. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam een met de wolken van de hemel als eens mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen, en zij deden hem voor hen naderen. Voor hen naderen. Wie zijn dat? Dat zijn die 1000 maal 1000 en die 10.000 maal 10.000 engelen. De troongeesten gaan opzij. Ze vormen als het ware een erehaag. Zij geleiden de zoon des mensen naar de troon van vuur, van die oude van dagen. De engelen die eenmaal door God geplaatst waren aan de oostkant van de Hof van Eden, om met een vlammig zwaard de toegang tot de boom des levens te bewaken, de engelen die op die manier het recht van God handhaafden, die engelen maken nu ruim baan voor hun Heere en Vorst. Zij laten hem naderen tot de oude van dagen. Maar wordt die mensenzoon broos en zwak dan niet verteerd in die rivier van vuur? Wordt hij niet verteerd door die vuursprankingen die uit de troon komen? O nee, gemeente, want hij is al een keer verteerd. En daar hebt u het geheim van zijn borgtochtelijk lijden. De kanttekenaar zegt hier dat hij nadert nadat hij op aarde de verborgenheid van onze zaligheid heeft uitgevoerd. In de Hof Gethsemane, aan het vloekhout van het kruis, daar heeft hij moeten naderen voor de vurige troon van God. En toen moest hij het uitroepen, o dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Mijn hart is week en smelt in de ingewanden als was voor het vuur. Toen is die gezegende Jezus verteerd in de vuurgloed van Gods heilige toorn. Maar nu niet. Nu nadert hij zonder verschrikken voor die grote troon. En dan lezen we als hij daar komt, en hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. Dit werd ook gezegd over de steen, die het beeld in Nebukadnezars droom vermorzelde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, lazen we daar, die niet vergaan zal en zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. En daarmee heeft Daniël antwoord op zijn vraag. Wie heeft de heerschappij in hemel en op aarde? Meer dan 5 eeuwen later zou Christus spreken, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hier staat dat hem gegeven wordt heerschappij en eer en het koninkrijk. En zo kreeg Daniël antwoord op zijn vraag. Hebt u het begrepen, gemeente? Kunt u voor die troon van God bestaan zonder verschrikken? Hoe zult u voor die vurige rivier kunnen verschijnen zonder beven? Dat kan als u door het geloof begrepen bent in die Zoon des Mensen. Als u hem ingelijfd bent door een waar geloof. Als u hem toebehoort, dan alleen. En dat betreft de vraag wie hier heerschappij heeft op de aarde, terwijl al die beesten naar boven komen uit die kokende volkenzee. Geen nood, volk van God. Aan de Zoon des Mensen is gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk. Laat dat onze troost zijn en het rustpunt van ons hart in een wereld die kookt en schuimt als in een woedende zee. Amen. We gaan met elkaar danken. Jezus, grote koning, u die verteerd bent door de toorn van God, toen u de toorn van God over de zonde van het ganse menselijke geslacht droeg, en die nu zit aan de rechterhand van de troon van God en aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Tot u naderen wij. En we loven en eren u om uw heerschappij en om uw koninkrijk. Om de wonderen die u gedaan hebt en nog doet. Om uw leiding in deze wereld. Om hoe u regeert. En al begrijpen wij het niet, we aanbidden u daarin. En we loven en prijzen u dat aan u alle macht gegeven is. Want dan hoeven we ook niet te wanhopen. Dan bent u het rustpunt van ons hart. Ook als we onrustig zijn en angstig, dan mogen we rust vinden in u. En dat omdat u niet alleen machtig bent, maar ook goedertieren. Ja, overvloeiend van goedheid. Geef dat we door u, o Heere Jezus, zonder verschrikken mogen verschijnen voor de troon van God. Ja, dan mogen we, als we door het geloof met u verbonden zijn, tot u, o Vader, naderen, zonder verschrikken, met vrijmoedigheid. Want dan mogen we weten dat u altijd onze genadige Vader bent. En dan mogen we ook weten dat we met u verzoend zijn. En in dat oordeel zonder verschrikken voor u zullen verschijnen, omdat het vanuit de boeken zal worden gelezen. Vrijgesproken, de schuld is afbetaald, aangenomen tot mijn kind. We danken u voor wat u gaf in deze dienst, voor het onderwijs wat er was, voor de bemoediging vanuit uw woord. Wilt u met ons gaan in deze zondag? Wilt u ons helpen en leren om deze dag door te brengen tot eer van u, ook tussen de diensten door? En we bidden u of u ons vanavond weer in de kerk wilt brengen. Wilt u dan ook uw knecht, dominee Mulder, nabij zijn? Wilt u hem voldoen zijn van de Heilige Geest en van de liefde Gods? Dat hij achter de kudde mag aandringen, opdat uw huis, o God, vol zou worden. Heb dank voor alles wat u gegeven hebt. Zegent u uw woord en hoort u ons in Jezus' naam. Amen. De slotzang is Psalm 46, vers 2. Laat vrij het schuimend zeelot bruisen, de ontroerde wateren hevig ruisen. De golven mogen door haar woen het berggevaarte daveren doen, maar dan ook de stad, het heiligdom, de woning van God, de Allerhoogste Koning, wordt in haar muren te allen tijd door beekjes der rivier verblijd. Psalm 46, vers 2. eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.